Ik had het een paar maand geleden al eens op mijn hart om eens met u te spreken over de zekerheid van het geloof. En dan met name, je zou kunnen zeggen, naar de verzekerdheid. En dat woord zal ik zo nog verder uitleggen. Het is niet een speciale kerstboodschap, maar het is een van de mooiste boodschappen die je als kind van God mag horen. Een van de mooiste. En je zou wel kunnen zeggen, meest opbouwende en rustgevende boodschappen die er zijn. Dat wij rotsvast zekerheid mogen hebben dat we verlost zijn. Dat niets ons kan tegenhouden, geen enkel obstakel, dat we naar de hemel gaan. Dat we vanuit die zekerheid mogen leven. En vandaag kom ik als het ware als een prediker van genade. En genade alleen. Genade alleen. Maar als ik naar de kudde kijk, naar de gemeente zoals u hiervoor zit, de kinderen van God, om u als het ware rust te geven. Om u te bemoedigen. Om u op te bouwen in uw geloofszekerheid. Je zou kunnen zeggen om degenen die twijfelen, die onrustig zijn, te vertroosten. Op te beuren. Te bemoedigen. De verlossing als het ware. Een sterker fundament in uw geloof te geven. Want dat is hetgeen wat Jezus kwam doen. Hij kwam natuurlijk naar deze wereld. Hij kwam verlossing geven. Maar het is zo rijk dat we daar vandaag bij stil willen staan. Bij die het vertwijfelde hart opbeuren. Dat is wat een vredevorst ook komt doen, is het niet? En als we eerlijk zijn. Ook ik heb die momenten. Als we eerlijk zijn, elke gelovige in Jezus Christus heeft momenten van twijfel. Heeft momenten van onrust. Door emoties als het ware overladen. Gevoelens van twijfel die ons inderdaad regelmatig aanvallen. Als we, zou kunnen zeggen, beschaamd zijn. Als we schuldigen. En inderdaad de zekerheid van, ben ik wel een kind van de Heer? En het gevoel daarbij, een kind van de Heer zou dit toch nooit doen? Dat we daarmee inderdaad ons, je zou kunnen zeggen, een stuk onrust in ons hart verkrijgen. Maar ik kom vandaag inderdaad, wat ik al zei, als vertrooster, als bemoediger. Niet om u, als het ware, voor het vuur aan de schenen te leggen, juist niet. Als het ware om de brandblusser te halen en te zien wat Christus allemaal voor ons gedaan heeft. En als ik wil spreken, en ik kan ook zeggen, dit was natuurlijk een tweeluik. Ja, vandaag, gisteren had ik een preek en vandaag, dus ik heb de preek ook opgeschoven. Wanneer deel 2 zal komen, weet ik niet, maar hij staat volledig op zichzelf vandaag. Vandaag wil ik inderdaad spreken over de zekerheid van het geloof. Maar dan niet zozeer vanuit Gods perspectief gezien. Maar ook vooral vanuit onze beleving. En vandaar dat ik daar het woord verzekerdheid voor gebruik. Dat iedereen die gelooft, die wederom geboren is, verzekerdheid mag hebben. Een woord die we niet zo vaak lezen, maar wel in onze Bijbel voorkomt. En als we eerlijk zijn, een van de grootste tragedies, is het niet een van onze grootste tragedies die we als kind van de Heer kunnen hebben, is behouden zijn, maar overmand zijn met twijfel. Leven in onzekerheid. Niet wetende of je de eindstreep wel zal halen. Niet wetende of je inderdaad vandaag opstaat en morgen nog behouden bent of aan het eind van de dag. Maar elke ochtend opstaat met twijfel in je hart of je het koninkrijk wel binnen zal gaan. Of datgene waar Jezus erover sprak, dat duizendjarig rijk, waar Christus zal uiteindelijk het absolute vrede rijk in de hemel, als de hemel op aarde komt, als het ware, om daar te twijfelen of je daarbij bent. U mag naar 1 Johannes hoofdstuk 15 gaan. En ik zal mij beperken met het aantal versen. Ook al kun je dit van allerlei kanten belichten. Ja, ik kan dit belichten vanuit het facet rechtvaardiging door geloof alleen. Ik zou dit kunnen benaderen door de verzegeling van de Heilige Geest. Maar ik wil dit vandaag benaderen vanuit 1 Johannes hoofdzakelijk. En dan een paar versen erbij plakken om te laten zien. 1 Johannes hoofdstuk 5 vers 13 zegt namelijk dit. En dit is Johannes die in zijn hele brief als het ware toetsen neerlegt. En ja, daar zijn we makkelijk in om daarover te spreken. Maar de reden dat Johannes schrijft is dit. heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet dat gij eeuwig leven hebt. Dit is het grootste verlangen van God. Laat me daar wel eens bij stil. Het is het grootste verlangen van God dat hij aan jullie geeft de zekerheid van dat geloof. Het is Gods verlangen dat u zekerheid heeft. Dat u weet dat u op weg bent naar de hemel. Het is desastreus wat ik net al zei, om geen eeuwig zekerheid te hebben, om niet verzekerd te zijn. En het is rampzalig wat ik sommige theologen hoor zeggen. Die zeggen van, door geloof ben je gered. Of nee, door genade ben je gered. Dat zeggen ze. Dat horen we veel om ons heen. Dan zeggen we ja en amen. Door genade alleen. Het is Gods geschenk. Dat zijn Zoon aan het kruis stierf in onze plaats. Dat is genade. En we geloven dat. En daardoor redt God ons. Want het is nu vandaag en de dag de tendens dat we door genade behouden worden en door geloof verzekerd zijn. Dat is wel een contradictie, hè? Wij worden door geloof, door genade gered, maar we worden ook door genade vastgehouden. En waarom? Omdat God hier ook zegt, opdat gij weet dat gij eeuwig leven hebt. Je zal vandaag en de dag in de hele kerk van Jezus Christus heel weinig horen over de zekerheid van het geloof. De verzekerdheid dat je iets vast hebt, eens en voor altijd. Daar zul je weinig over horen. En waarom? Wel, het zou wel eens een vrijbrief kunnen zijn om zondig te gaan leven. Om de marab los te leven. Het is beter dat als het ware een gelovige op de puntjes van zijn tenen blijft lopen en op eieren blijft lopen als het ware, zodat hij inderdaad niet te zeker is van zijn geloof, dat hij altijd blijft strijden om inderdaad te geloven en zijn heiliging na te streven. Het is Gods genade die ons vasthoudt. Kent u dat ene vers in Filippenzen? Filippenzen 1 vers 6. We lezen dat vaak, hè? Dat hij die in u een goed werk begonnen is, ten einde toe zal voortzetten tot de dag van Christus. U mag het wel even opzoeken, dat vers. Want dat kennen wij, dat gedeelte. Is het niet? Dat hij die in u een goed werk begonnen is, ten einde toe zal voortzetten tot de dag van Christus. Wat God begonnen is, zal die volbrengen. Maar er staat iets voor in die zin. En hier zie je dat die twee aan elkaar gekoppeld zijn. Het is de zekerheid dat wat God begonnen is ook zal komen, maar het is ook de verzekerdheid in Paulus zijn hart. Zie je dat? Hoofdstuk 1, vers 6 van 4, vers 6. Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd. En dat woord wat daar staat, gaan wij vandaag nog vaker tegenkomen, dat er staat, ten volle van overtuigd, in je hart zo verzekerd bent, zoveel verzekerdheid hebt, dat die kan zeggen van, dit gaat gebeuren. Wat God begonnen is, dat zal God volbrengen. Weet u dat Gods wil is? Dat zijn kinderen weten, dat ze eeuwig leven hebben? Dat God als het ware ook, waar hij begonnen is, ook af zal maken, maar dat dat bij ons een volle overtuiging moet zijn, in ons hart, en niet een weten, niet een kennen. We gaan eens terug naar 1 Johannes hoofdstuk 15, en dan blijven we even in Johannes, en dan pakken we nog een vers daarbij. 1 Johannes hoofdstuk 15, ik kan heel veel over het boek vertellen, maar ik pak gewoon het vers wat daar staat. Heer, inderdaad, als het ware aangeeft, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet. Dat is het woord, in het Grieks is dat oida. En oida is een heel eenvoudig woord, wat gaat over weten met zekerheid. Dat is niet maar zo, ik denk dat het waar is, waarschijnlijk is het waar. Nee, oida is weten met zekerheid. Dat als je gelooft in de naam van God, van de Zoon van God, dat gij zeker weet dat gij eeuwig leven hebt. Er is dus een diepe overtuiging wat God aan ons, aan zijn kinderen wil geven, dat hij niet alleen intellectueel weet, En wil geven dat we gered zijn. Dat we weten van ja, eens gered, altijd gered. Nee, dat is niet helemaal waar. De volharding van de gelovigen is beter. Als je eenmaal tot wedergeboorte bent, dat God in zijn genade ons volhardt, ja. Maar weet u dat God dus inderdaad dat ook in ons hart wil planten, dat wij daarin kunnen wandelen. Dat is eigenlijk wat hier ook staat. Opdat gij weet dat gij eeuwig leven hebt. Een onwankelbare overtuiging die er komt in uw hart. Een rotsvaste zekerheid. Een diepe innerlijke overtuiging van ja, ik ben een kind van de Heer. Niet op basis van alleen wat ik lees. Ja, we geloven de Bijbel. Maar als u mij vraagt, als de Bijbel morgen weg is, Erik, val jij dan ook weg? Nee. Want het is God en zijn geest en zijn woord die in mij een rotsvast vertrouwen geeft. Dat ik weet dat ik eeuwig leven heb. Verzekerdheid. Dat is eigenlijk wat daar staat. Maar Johannes gaat verder. Hij heeft daar nog iets over te vertellen. In hoofdstuk 3, vers 19. Ook 1 Johannes. Hè? 1 Johannes 3, vers 19. Dus zou maar deze twee versen, die haal ik aan, om te laten zien dat, ondanks in een brief, wat vol met toetsen en je zou kunnen zeggen, een testen staat, hoe je nu een ware gelovige kan zien en herkennen, geeft hij ook die zekerheid. 1 Johannes 3, vers 19. Een enorm mooi vers waar het ook zo naar voren komt. Hieraan zullen wij onderkennen dat wij uit de waarheid zijn en voor hem ons hart overtuigen. In de HSV staat er, en zullen wij ons hart voor hem geruststellen. Horen jullie dat woord al? Geruststellen. Dit is eigenlijk waar, en ik wil even door dat vers heen. Hier horen wij dus al aan het eind waar het heen gaat. Dat we in ons hart gerustgesteld mogen zijn. Hieraan zullen wij onderkennen. Het eerste stuk, hieraan zullen wij onderkennen. Hieraan zullen wij weten, zegt de HSV, weten, ginosko. Gewoon weer een Grieks woord, wat inderdaad ook weer het vergaren van informatie betekent. Het leren kennen. Oftewel, God wil aan zijn kinderen geven dat zij onderzoeken en leren kennen. Wat? Dat ze in de waarheid zijn. Want dat stond erachter. Hè? Dat wij in de waarheid zijn. Dit is een proces. Daar kan ik lang over spreken. Maar wat het aangeeft, het komt niet van nature. Het is iets waar een aandeel van ons als het ware in zit. Waarin wij in een zoektocht begonnen zijn. Waarin we dus inderdaad kan zeggen, maar Heer, laat zien of wij, het tweede gedeelte, in de waarheid zijn. En oh, daar staan we zo graag stil, hè, het volgende gedeelte. En hieraan weten we dat we uit de waarheid zijn. Hieraan. Oh, daar kunnen we boeken over schrijven, want dat is eigenlijk hetgeen wat de sleutel is tot het weten of je in de waarheid bent. Hieraan. Dan gaan we even naar vers 24. Want wat betekent bijvoorbeeld hieraan? En wie zijn geboden bewaart, blijft in hem en hij in hem. Oftewel, in dat hieraan, daar zitten al die opdrachten. Die we als kind van de Heer doen. En daaraan meten we ons zo snel. En terecht. Vandaag ga ik daar niet over spreken. Daar spring ik voorbij. Want daar krijgt u genoeg van. U krijgt genoeg om na te gaan of u werkelijk behouden bent of niet. Maar het geeft dus wel aan dat we kunnen weten of we uit de waarheid zijn. Uit de waarheid zijn. Letterlijk staat er, uit de waarheid bestaan wij. En als ik u zie, en ik hoef u geen zekerheid te geven, maar als ik u zie en hoe verlangen u heeft naar het geschreven woord van God, de waarheid. Hoe u Christus gestalte wil geven in uw leven en in denken en in uw handelen en in de gemeente, dan kan ik alleen maar zeggen, ik zie dat u waarheid lief heeft. Dat is wat ik zie. Dat is wat ik proef. Daarom wil ik ook vandaag vooral stilstaan bij het laatste gedeelte. Want wat staat er? En voor hem ons hart overtuigen. Ons hart geruststellen. Het woord daar is, en ik zeg het niet zo vaak, maar dan hoort u zo even paito. Paito. Het is overtuigen. Het is verzekeren, geruststellen, kalmeren zelfs. En ik heb het woordenboek er zelfs bij opgeslagen, het is zelfs assureren. Dan denken wij aan assurantiën, dan denken wij aan een verzekering. Velen van u zitten hier heel rustig omdat we een verzekering hebben. Die betaalt als onze auto ergens tegenaan rijdt, maar deze dagen is dat wel fijn om te weten. Terwijl we eigenlijk hier een zekerheid hebben en een verzekering in Christus, dat wij kalm en rustig mogen worden. Het woord heeft alles te maken, dat Paito, dat laatste woord in vers 19, dat geruststellen met een hart wat compleet rustig geworden is. Angst en twijfel mogen gerustgesteld worden. En als wij hier in onze gemeente preken, zoals wij hier ons geloof uiten, zoals wij de Bijbel zien, zoals wij het beeld van God zien, dan kan ik alleen maar zeggen, God, hebben wij hier hoog en groot, is het niet? Wij leggen veel nadruk op Gods heiligheid, zijn rechtvaardigheid, zijn transcendentheid, zijn soevereiniteit, de God die onmetelijk is en ver buiten ons bereik vandaan. En als je die God nadert in gebed, wat gebeurt er dan? Wij zijn niets. Als je alleen maar denkt van God is heilig, en als dat het centrum is van je denken, als God alleen maar rechtvaardig is, wie van ons durft hem dan te benaderen? Want allemaal hebben gezondigd en staan schuldig voor God. Hoe vaak is dat niet wat we ook terugzien in de Bijbel? Straks komen we bij Marcus hoofdstuk 9, waar Johannes, Petrus en Jacobus meegaan op de berg van de verheerlijking, waar ze als het ware de heerlijkheid van Christus zien. En wat staat er dan zo mooi? En ze werden zeer bevreesd. Ze zijn in de glorie van God en wat gebeurt er? Ontzagwekkende angst komt over hen. Johannes in hoofdstuk, de man die dit krijgt over geruststelling, die komt in Openbaring hoofdstuk 1 vers 17, komt hij oog in oog met de verheerlijkte Christus. En wat doet hij? Hij valt als dood neer. Is dat ook niet vaak wat wij denken en beleven in ons geloof? Het hoogverheven beeld van God, ja, doet ons neerzinken vaak in zak en as. We zijn zwak, we belijden het, we zijn zondaar, we staan schuldig voor zijn heilig aangezicht. We kunnen hem niet ontlopen, want hij ziet alles, hij is overal, God weet alles. En dat belijden we. Het is een constant patroon van ons leven. Dit is niet een eenmalig onderdeel van ons leven. Het is niet van, dit is vandaag zo en morgen is het over. Dit is een continu patroon wat terugkomt. Het groot en hoog verheven beeld van God speelt ons parten in onze rust. Zeker de mensen die gevoeliger zijn. Waar hun gevoel en emoties meer aan de oppervlakte liggen. Wat zien we? Dat er snel onrust komt. Dat als het ware een tijger van onrust besluipt en die springt omhoog. En die raken bedolven onder gevoelens. Als we eerlijk zijn, daar zijn we allemaal regelmatig. Maar wat zegt Johannes hier? God wil dat als wij voor zijn aangezicht komen, gerustgesteld mogen zijn. Dat we op rust mogen zijn. Dat wij ons hart kunnen geruststellen. We hoeven niet voor Gods troon te komen als het ware, met ons kijkende naar de grond. Als je naar die films van vroeger zat te kijken in de middeleeuwen, als daar een koning was, of een belangrijke vorst, die mocht je niet aankijken. Zelfs in de kerk, in de katholieke kerk, mocht je bij wijze van spreken de bisschop of de kardinaal niet aankijken, want jij was maar voetvolk, je was niets. En dat, die gedachte kan bij ons heel snel naar voren komen, dat wij als het ware gebukt onder bij God moeten komen en als het ware in de achterste rij staan en als ik maar binnen ben in de hemel is dat genoeg. Maar dat is niet wat God wil. Dat geruststellen betekent feitelijk dat wij met opgeheven hoofd binnen mogen wandelen. Verzekerd mogen zijn dat we welkom zijn. Ga maar eens naar Hebreeën hoofdstuk 4 en dat vers kennen wij allemaal. Waarin we zo vaak stilstaan dat Christus gelijkvormig aan ons geweest geworden is. En wat lezen we dan in vers 16 van Hebreeën 4? Laten we daarom met vrijmoedigheid. En dan denken wij vrijmoedig, dat betekent inderdaad nou goed, ik mag naar binnen. De deur is open. Zeg, het voorhangsel is gescheurd van boven naar beneden. We mogen de heilige, mogen. Er is nog altijd een terughoudendheid van, zullen wij wel direct naar God gaan? Ja, we mogen vrijmoedig, mogen we vrijmoedig komen? Laten we het nog een keer lezen. Laten we daarom met vrijmoedige toegang, toegaan tot wat? Tot de troon van genade. Opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen op de juiste tijd. Vrijmoedigheid, mensen, is zo'n schitterend woord in de Griekse tekst. Het betekent dat wij bij God mogen verschijnen zonder terug te deinzen. Ook daarin zit als het ware die verzekerdheid, die rust. Het woord geeft zekerheid aan. Dat kan ook vertaald worden als vrijmoedig. Maar vol vertrouwen, met opgeheven hoofd, mag je als kind van God bij God komen. God wil dat je weet dat je genade kan ontvangen. Want het is toch, waar naderden wij? De troon van oordeel? Nee, de troon van genade. We mogen daar met zekerheid binnenwandelen. Met de verzekerdheid dat als wij gered zijn door geloof alleen, dat we daar kunnen staan met opgeheven hoofd. Niet omdat wij goed zijn. Niet voor wat wij gedaan hebben. Maar omdat het bloed van Christus zo rijk is, dat we daar niet schoorvoetend binnen mogen komen. Of zoals de deur daar achterin open staat, dat we snel naar binnen glippen. Zo van, ja, nou, en ik ga achter tegen de muur staan, en als ik daar binnen ben, Heer, dan is het allemaal wel goed. Nee, we mogen dan met grote vrijmoedigheid binnenkomen. Zekerheid. De deur mag wagenwijd opengedraaid. Als de deur dicht zit bij wijze van spreken in de hemel, dan mag jij een been pakken en open doen. Maar hij is niet toe. Je mag binnenkomen. Je gaat niet gauw de verkeerde zaal in. Als we een bijbelschool hebben en we geven dan les, dan gaat de deur wel eens open. En dan zeggen mensen, oh sorry, ik ben in de verkeerde zaal. Bij God is dat niet zo. Trek die deur open en loop binnen. Met de zekerheid dat je welkom bent. Die mensen binnenkomen lopen en ze zouden hier mogen spreken. Wat zouden ze zeggen? Ja, sorry dat ik laat ben. Sorry dit. Sorry dat. Weet je dat de Heer daarop zit te wachten? De Heer geeft je die zekerheid. Kom binnen. Vrijmoedig. Zonder schoorvoetend geheel. Kom bij mij. Hebreeën 10. Als u toch in Hebreeën bent, dan keer ik ze even om en dan ga ik nog even terug. Naar 1 Johannes, Hebreeën 10. En hier zul je het woord vinden wat ik gebruik de hele tijd, verzekerdheid. Hebreeën 10 vers 22. Laten wij toetreden met een waarachtig hart, met een oprecht hart. Als je een kind van de Heer bent, ja, onze zonden klagen ons aan. Maar dat was net waar de Heer Jezus voor kwam, om te sterven aan het kruis en onze zonden weg te nemen. Uw geweten regeert niet meer, hè mensen. Gods rechtvaardigheid regeert niet meer over u. De wet regeert niet meer over u. Alle drie verklaren ze u schuldig. En God in zijn genade heeft u vrijgezet. En ziet u als onschuldig. Want hij heeft zijn zoon schuldig geacht. Als er iemand uit de hemel gehouden moet worden voor uw zonde, wie is dat dan? Christus, want hij heeft gezegd dat hij ze allemaal droeg. Ik ben verzekerd dat ik naar de hemel ga. In de zekerheid en de verzekerdheid van het geloof. 10:22, lees hem nog. Laten we toetreden met een waarachtig hart. In wat? In volle verzekerdheid van geloof. Goh, wat een heerlijk iets. God wil weten dat we verlost zijn. Dat was mijn punt hier. Hij wil dat wij inderdaad weten dat we verlost zijn. En het is zo belangrijk. Dat we mogen kennen. Dat we mogen leven vanuit die zekerheid. En wat stond er dan ook bij? Andere versen, ik lees hem even. U hoeft het niet op te zoeken. Dat is 1 Johannes 3, 21, 22. Geliefde, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God. Als ons geweten gereinigd is. Omdat we weten dat onze zonden vergeven zijn. Dan kunnen wij rustig naar de Heer toe. Zeggen, Heer, in vrijmoedigheid, in zekerheid mogen wij de Heer benaderen. Wij zijn zijn eigendom. U bent zijn kind. U bent een object van zijn goedheid. Verzekerd dat u hem toebehoort. Ik kan me niet anders voorstellen, mensen, dat dit een pilaar in je geloof moet zijn. Een pilaar in je geloof. Op heel menselijk vlak, kan ik het al zeggen. Als er die zekerheid niet is in menselijke relaties, en dan kijk ik even naar het huwelijk als afspiegeling van het evangelie. Als er die zekerheid niet is in een huwelijk, dan geef je je nooit 100%. Als je die zekerheid en die verzekerdheid niet hebt bij God, dan geef je je nooit 100%. Want God wil dat elk wederom geboren persoon mag leven uit de volle verzekering. Weet je hoe Thomas Brooks dit omschreef? Dat was een puritein, een heel boek heeft hij hierover geschreven. Een paar honderd bladzijden. Die noemde dit. De grootste zekerheid dat ik God toebehoor, is de hemel op aarde. Het is de hemel op aarde. Ik ben er al. Ik leef, werk en wandel nu alsof ik al in het paradijs ben. Het paradijs bedoelt hier ja, bij de Heer. Het paradijs is namelijk in mij. De grootste zekerheid dat ik God toebehoor is de lijm die mijn ziel verbindt met God. Dat ik hem toebehoor. En dat is de beste bescherming tegen zonde. Dat is tegenovergesteld wat ik zo straks vertelde. Het geeft ook juist de openheid, zegt Brooks, naar een diepe, intieme relatie met God. Want ik ben verzekerd dat ik binnen mag komen, dat ik met hem mag communiceren, dat er een liefdesband is, dat ik welkom ben. Het is de basis om God werkelijk te kennen. Nou, wat zegt Brooks dan? Hij zegt dit, de grote zekerheid dat ik God toebehoor, verzacht elke gedachte over dood, ziekte en pijn. Want ik ben bij hem. Er is de grootste vreugde voor mijn ziel. Is dat het niet? Dat je weet, ik ben geliefd. Vol overtuiging, wat God begonnen is, zal hij ook afmaken. Ik kan hier nog veel meer bijbelteksten bij plaatsen. Ik heb gemeend om dat vandaag niet te doen. Maar God wil dus weten dat we verlost zijn. Hij wil weten dat we de zekerheid hebben dat we verlost zijn. En daarmee ga ik ook verder. En hier wil ik toch inderdaad een stukje, klein stukje theologie plaatsen. Heeft u wel eens iemand, en dat sluit een beetje aan wat ik net vertelde, heeft u wel eens een christen gezien, goed, die grote dingen doet voor Gods koninkrijk, die totaal verkocht en verknocht is aan God, die leeft voor de heerlijkheid van Heer Jezus, die maar één doel in zijn hele leven heeft, en dat is Christus gestalte geven in zijn leven, die inderdaad vol passie zich overal inzet, en het maakt niet uit waar. Terwijl zo iemand ontmoet die geen zekerheid van geloof heeft. Volgens mij kunnen alleen zij die de zekerheid van het geloof hebben, effectief alles geven aan de Heer. Alles geven. Mag ik hem dicht houden? Dat het wat fris. En dat is zo belangrijk. Ja? Vol aan voor de Heer gaan, maar geen zekerheid en verzekerdheid hebben in je hart, is een contradictie. Die twee kunnen niet samengevoegd worden. Als je nooit weet of je werkelijk verlost bent, als je geen zekerheid hebt, dan zou je toch zeggen, al je geestelijke energie sijpelt weg. Je bent continu bezig om inderdaad te zoeken naar het vertrouwen en richting te geven. Alles wordt opgezogen als het ware door twijfel. Alleen al in een huwelijk. Als een huwelijk niet in harmonie is, als er geen volle verzekerdheid is dat zij van mij is en ik van haar, en dat zo vaststaat, dan zou de twijfel, dan zou ik continu op zoek zijn, dan zou ik overal mee bezig zijn van, oh, ze gaat nu hierin, waarom? Zou ze een ander hebben? Zou ze wel tevreden zijn met mij? Doe ik het wel goed? Dan zoek je overal wat achter. Wat bedoelt de Heer hiermee in mijn leven? Dit gaat niet goed, wat wil de Heer mij hiermee leren? Ben ik wel gehoorzaam genoeg? Doe ik wel genoeg voor hem? Hoe zou ik morgen moeten leven? Want stel je voor dat ik mijn geloof wel eens kan verliezen. Daarom is het zo belangrijk om te weten dat er een zekerheid van behoud is. Weet u dat in een klein stukje kerkgeschiedenis? Voordat ik daarheen ga, laten we even Romeinen 8, 29 en 33 lezen. En waarom? Omdat ik denk dat iedereen die leert en onderwijst dat de gelovige geen zekerheid kan hebben, doet Gods genade tekort. God in zijn genade wil dat wij zekerheid hebben, dat wij verzekerd mogen zijn, dat wij van binnen zo'n overtuiging mogen hebben. Ja? Colossenzen spreekt erover en Filippenzen, waar we net al lazen, er zijn nog veel meer versen die ik hierbij kan proppen, maar hier hebben wij als het ware de ketting van het geloof. En dit is Gods contract, er staan geen kleine lettertjes in. Er is niet van zo'n subject van zo'n sterretje erbij en onderaan in een kleine voetnoot. Zo van, als u voldoet aan deze voorwaarden, contract B, punt 45, dan is dit een clausule die uitsluit dat u naar de hemel gaat. Ik vind hem nergens. Hier de gouden ketting, vers 29 van Romeinen 8. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Opdat hij de eerstgeboren zou zijn onder vele broeders. Christus is de eerste uit de dood opgestaan. En die hij tevoren bestemd heeft hij geroepen. Die hij geroepen heeft hij gerechtvaardigd. En die gerechtvaardigd heeft hij verheerlijkt. Wat zullen wij van deze zingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Als God ons in zijn plaats, in zijn spelersveld geplaatst heeft. Als kind geadopteerd in zijn gezin. Wie is nog tegen hem? 32. Als hij zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft, om met hem ook niet alle dingen te schenken. God is niet terughoudend, dat als hij zijn zoon geeft, dat hij na die tijd zegt van nou, ik heb nou genoeg gegeven, hè. Dat was genoeg, hè. De rest, die verzekerdheid van het geloof, nou, dat moet je nog maar eens een keer voor proberen. God wil alles geven. Als hij zijn zoon gegeven heeft, dan wil hij alles met hem schenken. Wie zal de uitverkorene Gods beschuldigen? Niemand. En waarom? God is het die rechtvaardigt. Dit is de zekerheid van het behoud, laat ik het zo zeggen. Elke valse religie in de wereld houdt mensen in onzekerheid. Vraag maar. Vraag maar rond in elke religie. Aan een moslim, weet je of je naar de hemel gaat? Nee, weet ik niet. Aan Jehovah getuigen? Nee, weet ik niet. Maar heb je wel genoeg gedaan? Ja, dat weet ik. Dat zal ik eerlijk zeggen, hier zien wij de invloed, ik zou kunnen zeggen, van de katholieke leer in ons christelijke leven naar voren komen. Want in de donkere middeleeuwen, zou je kunnen zeggen, heeft de katholieke kerk altijd beweerd dat je een gelovige geen zekerheid van behoud kan geven. Hij mag geven. En als ik goed observeer, dan zie ik die sporen als het ware nog weer de evangelische wereld binnenkomen in België en mindere mate in Nederland. Wat zegt de katholieke kerk? Het is een zonde als je zekerheid geeft aan mensen. Het is een zonde. Het is het tegenovergestelde wat ik hier vandaag sta te verkondigen. Ze geloven dat elke kerk die onderwijst dat een gelovige zekerheid heeft om naar de hemel te gaan, roekeloos en zorgeloos gaat leven. Als ik hier vandaag deze boodschap geef, dat Christus naar de wereld kwam als een baby. Zonderloos leven geleden heeft, gestorven is aan de kruis. Als u dat gelooft en wederom geboren wordt, dat u verzekerd bent, dat u rust kan vinden voor die heilige God, dan word ik door de katholieke kerk vervloekt. De Concilie van Trent, en ik citeer, als iemand zegt, het rechtvaardigende geloof, die sla ik over, ik pak de tweede. Als iemand zegt, de herboren en gerechtvaardigde mens is gehouden op grond van zijn geloof te leven, dat hij zeker behoort door het getal der uitverkorenen. Hij zij verdoemd. Oftewel, als een mens wederom geboren is, gerechtvaardigd, en dat door geloof alleen de behoudenis is, en dat je die verzekerd kan zeggen, u heeft het eeuwig leven. Dan zegt het Concilie van Trent, het 1547, is verdoemd. Die dat verkondigt. Niemand kan weten. Niemand mag weten. dat hij zekerheid heeft om naar de hemel te gaan. Wat een triest verhaal. En het is niet nieuws, mensen. Het staat vandaag nog in de katholieke, ofwel de Catholic Dictionary of Theology. Het staat er nog steeds in. Het is nog steeds dezelfde, de zekerheid. Als je zekerheid aan iemand geeft, dan is dat een zonde. Vandaar dat ik daarbij stil wil staan, want we zien dat vandaag nog zo om ons heen. Je mag alles in twijfel trekken. Misschien dat ik het even goed. Deze zekerheid in de Concilie van Trent weerlegt. Waarbij geen twijfel bestaat over Gods werk in Christus. Geen twijfel bestaat over Gods universele verlossende wil. Maar dat niemand, dat neemt niet weg dat iemand zijn persoonlijke geloof in twijfel mag trekken. En het bepaalt zeker niet dat zijn uiteindelijke verlossing verzekerd is. Oftewel wat ze zeggen, je mag niet twijfelen aan God, maar twijfel maar aan jezelf. Twijfel maar aan jezelf. Niemand weet of die zekerheid heeft in het katholieke geloof. Zelfs de paus niet. En waarom? Omdat er een verlossing is waar de mens een aandeel in heeft. In elke theologie waar de mens een aandeel in de verlossing heeft, is de vraag altijd, heb je genoeg gedaan? En we moeten allemaal erkennen, als die vraag gesteld wordt, en het zou essentieel zijn in de verlossing, dan kunnen wij allemaal zeggen, nee. Daarom is de verlossing door geloof alleen zo belangrijk. En dat vinden we toch terug. Niet de boodschap van vandaag. In de meeste gemeenten van Jezus Christus wordt er ook nauwelijks over gesproken, over die verzekerdheid. Ja, we weten wat Christus heeft gedaan. Daarmee wil ik zeggen, het lijkt alsof je zou kunnen zeggen, de meeste mensen leven in een katholieke kater. Ben je werkelijk op weg naar de hemel wel? Ik zou bijna zeggen, 50% van alle christenen die vandaag naar de kerk gaan, die zullen zeggen, ik weet het niet, maar ik weet niet of ik genoeg. En die gaan naar huis en die twijfelen. Die hebben niet die innerlijke rotsvaste overtuiging. Elke theologie waar een menselijk handelen of een menselijk aandeel in de verlossing is, daar kun je onmogelijk zekerheid hebben en dan kan ik u onmogelijkheid, verzekerdheid beloven, zoals God dat belooft. Thomas Brooks zegt dit. Dat is een opsomming uit die tijd en toen kwam het net zo voor als nu. Zij die zeggen dat je je geloof kunt verliezen, want dat is het, schamen zich er niet voor om te zeggen dat God het ene uur de mens kroont en dat vervolgens het andere uur weer ontkroont. Geef je kroon maar hier, lever er maar in. Zij schamen zich er niet voor door te zeggen dat de mens vreugde mag beleven in zijn verlossing, om op het andere moment weer vertwijfeld mag zijn of hij wel verlost is. Het ene moment een object van Gods liefde, en het andere moment een object van Gods toorn. Een erfgenaam van de hemel, een duivelse bestemmeling voor de hel. Een kind van de duister, en dat allemaal in hetzelfde uur? En wat zegt hij daarbij? Wat is dat voor comfort of comfort? Wat is dat voor bemoediging voor een vermoeide ziel? We zouden allemaal verslagen zijn. We zouden allemaal onrust hebben. Wat hebben we net mogen zien? Dat wij vrijmoedig bij God mogen komen. Verzekerd. Verzegeld zou ik bijna zeggen. Dat is een andere studie. Verzekerdheid. We zijn welkom. Oftewel mensen, de zekerheid van het geloof raakt het hart van het evangelie. Door geloof alleen, door Christus, door hem te erkennen als de gekruisigde zoon van God. Voor u en mijn zonde. Dat is genoeg. Geloof alleen. En dit zie ik zo constant, dat Christus alleen onze zekerheid is. Dat de verlossing van God is. Ik zie dit constant, consequent met uitverkiezing. Met geloof alleen, met de belofte van het eeuwig leven. Het is één compleet pakket, waar we dus inderdaad kunnen zeggen, Het is een verbond van God. Van Gods kant gesloten. En Hij zorgt ervoor dat het volbracht zal worden. Zie, in ons verband, in ons huwelijksverbond, hebben we twee mensen. En allebei moet je eraan werken om het stand te houden. En heel hard werken. God houdt het verbond in stand. God doet het. Ga dus mee naar Johannes hoofdstuk 5 vers 24. Dit voorrecht van rotsvast vertrouwen is verworven door Christus. En allen die hem toebehoren mogen die zekerheid hebben. Ik ben behouden. Ik mag vrijmoedig tot God komen. Rust. Vrede. Je hart gerustgesteld. Je emoties bedaard. Je geweten als het ware gekalmeerd. Je ziel bemoedigd. Ik heb niet genoeg gebeden afgelopen week. U heeft vast niet genoeg Bijbel gelezen. U bent niet gehoorzaam genoeg geweest. Moet ik nog doorgaan? U mag verzekerd zijn. Geloof alleen. Voldoende was. En dat het verzekerd is. Johannes 5 vers 24. Voorwaar ik zeg u. Wie mijn woord hoort. En hem gelooft die mij gezonden heeft. Geloof je in Christus. En je gelooft in de Vader die Christus gezonden heeft. Die heeft eeuwig leven. Heeft. Wat een schitterende vertaling. U bezit het. Het eeuwig leven is per definitie eeuwig. Hoe kan eeuwig leven nu tijdelijk zijn? Wel, gisteren had ik nog eeuwig leven, vandaag niet meer. En wat staat er nou nog zo mooi achter? En komt niet in het oordeel. Want hij is overgegaan uit de dood, de geestelijke dood, en is geestelijk levend geworden. Hoofdstuk 6, vers 27. En dit was na de spijziging van de 5000. Nog weten vanuit Marcus. Werk niet. Hoofdstuk 6 vers 7. Werk niet om de spijs die vergaat. Maar om de spijs die blijft tot in het eeuwig leven. Vers 35 van hetzelfde hoofdstuk. Jezus zei dan: ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt zal nimmer hongeren. En wie in mij gelooft zal nimmer dorsten. Vers 37. Alles. Dat is veel, hè. Alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Wat een rust, wat een zekerheid is dat theologisch gezien. En wat een verzekerdheid geeft dat in ons hart. Vers 39 en 40. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft. Dat van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan met de jongste dagen, maar het opwekken ten jongste dagen. Want dat is de wil van mijn Vader. En Jezus kwam om de wil van zijn Vader te doen. Dat iedereen die in hem gelooft, wel zal sterven. Maar op de dag dat de Heer Jezus inderdaad zijn gemeente, alle gelovigen op dit moment roept, dan zal hij opstaan op de jongste dag. Want dit is de wil van mijn Vader, dat een ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, eeuwig leven hebben, eeuwig leven heeft. Mensen, van begin tot einde is het allemaal in Gods hand. God wil dat wij leven vanuit die zekerheid. En die verzekerdheid. En ik had er nog veel meer versen bij kunnen plaatsen, maar ik denk dat het de essentie duidelijk is. En dan wil ik de laatste hier lezen, in dit stukje eigenlijk, bij, omdat jullie Johannes zijn. Dus hoofdstuk 10 vers 27 en 28. En laat dit eens een keer op je inwerken. Wat voor belangrijke versen dat dit zijn. In alle eenvoud als je het leest. Mijn schapen horen naar mijn stem. Ik ken ze en ze volgen mij. Zegt de Heer Jezus. En ik geef hun eeuwig leven en ze zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid. De Heer kroont niet iemand met eeuwig leven het ene moment om het vervolgens weer af te nemen. Nee, ze zullen voor eeuwigheid niet verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand proven. Want wat mijn Vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven. Wauw. Wat had hij gegeven? De gelovigen, de bruid als het ware, de kerk in de totaliteit. En dat gaat de Heer alles te boven, want dat is het enige wat hij zijn leven voor aflegt. Wat mijn vader mij gegeven heeft, gaat alles erboven. En niemand kan iets roven uit de hand van mijn vader. Ik en de vader zijn één. Als je dit leest, dan kun je ook begrijpen dat dit door de kerkgeschiedenis heen, met name in de tijd van de Puritijnen en van de Reformatie, was dit een van de pilaren waar ze inderdaad de gelovigen mee opbouwden. Kunt u zich dat voorstellen, dat kerken, als het ware, dat de katholieke kerk zoveel macht had, maar nooit zekerheid gaf. En de mensen moesten maar betalen en betalen en geven en doen, en nooit zekerheid hebben. Dan kwam de Reformatie waarin geloof alleen centraal ging staan. En was het dus de gewone mens, zoals u en mij, konden bemoedigen en zeggen van, gelooft u in de Heer Jezus Christus als uw persoonlijke verlossing? Ja, dat geloof ik. Dan heeft u eeuwig leven. Heeft u hem lief? Ik heb hem lief. Dan heeft u eeuwig leven. Dan bent u verzegeld, dan bent u verzekerd. Dan bent u een kind van God, geboren uit God. Ze hielden niet op om daarover te schrijven. Als je de Puritijnen leest, het is gewoon onvoorstelbaar hoeveel materiaal hier ze over gepubliceerd hebben, omdat dit, je zou kunnen zeggen, zo belangrijk was om de gelovigen stabiel te laten wandelen. Hoe kun je nu rustig en stabiel zijn in je christelijk leven, als je niet die zekerheid hebt om in Christus te zijn? Alleen die term al. Zou ik al een preek over kunnen houden, we zijn verzekerd. We zijn in Christus. Er bestaat niet iets van uit Christus gaan. In de Bijbel. Ik wil mee afsluiten met het laatste, heel kort. Mijn derde punt. God wil dat wij vreugde hebben, dat we verlost zijn. Weet je, dit is eigenlijk het centrale waar het om gaat. Ga het maar eens mee naar 1 Johannes. Wij hoeven hier niet bij elkaar te zitten als sombere mensen. Die ons veel ontzeggen. Die inderdaad maar zeggen van, ja, wij mogen dit niet, we mogen dat niet. Oh nee, hebben wij geen vreugde, wij hebben heel veel vreugde. Wij hebben ontzettend veel vreugde, maar wel de juiste vreugde. Die God ons geven wil. Johannes, 1 Johannes hoofdstuk 1 vers 3 en 4. God wil dat wij vreugde hebben, dat we verlost zijn. En hier begint Johannes te schrijven. Hetgeen wij gezien hebben. Ik heb Christus gezien. Hetgeen ik persoonlijk van hem gehoord heb. Dat verkondigen wij ook u. Opdat gij met ons gemeenschap zou hebben. En onze gemeenschap is de Vader en de Zoon. Oftewel, Johannes die zegt heel eenvoudig, het gaat hier over gemeenschap. Het gaat hier over dat je vrijmoedig bij God kan zijn. Dat je in het Engels een mooi fellowship, dat je één kan zijn met God. Dat je inderdaad met opgeheven hoofd, als het ware in gebed, en in eenvoud van harte vrijmoedig mag binnenkomen en zeggen van, Heer, geloof alleen is voldoende. Heer, als u mij ziet voor wie ik ben, dan is het ellende. Maar u ziet mij gereinigd door het bloed van uw Zoon. Ik mag komen. Die gemeenschap, wat doet dat? Zegt Johannes, en deze dingen schrijven wij, opdat onze blijdschap volkomen zij. Het is voor hun blijdschap als zij weten dat mensen verzekerd zijn in hun geloof. En dat ze vreugde mogen beleven. Dat ze inderdaad kunnen zeggen van, dat lam van Bethlehem, wat geboren is en dat geleefd heeft en gekruisigd is, dat geloof ik als mijn verlosser, mijn persoonlijke verlosser. Daar alleen vertrouw ik op voor mijn verlossing, voor vergeving van zonde, voor eeuwig leven. Dat hij vrede heeft gemaakt tussen God en mij. Vreugde. Johannes 15 schrijft hij het nog. Ja. Dit heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worden. Het ging over Goede Herder, hoofdstuk 17. Dat hoogpriesterlijk gebed waar de Heer Jezus dit zegt. Maar nu kom ik tot u en ik spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf mogen hebben. Mensen, God geeft ons zekerheid van het geloof, verzekerdheid in ons geloof, want dat geeft vreugde. Wat voor voordeel heeft God eraan? Geef mij eens één goede reden. Wat voor voordeel heeft God eraan als wij op eieren ons geloof moeten uitleven? Als wij nooit goed weten of wij verzekerd zijn. Of wij in onze emoties gaan wankelen en elke keer maar denken van, ja, als ik naar mezelf kijk. Nee. God wil dat wij vreugde beleven. Hij heeft daar, zal ik eerlijk zeggen, vreugde aan. Dat hij zijn kinderen standvastig ziet wandelen. En gewoon kan staan, solide. Niet. Geroem, dat weten we. Maar ook dat offer van zijn eigen zonen, dat was volmaakt. Dat is genoegzaam. En de Heer Jezus bidt daarvoor dat mijn blijdschap, dat ze die mogen hebben. Wat een vreugde. Ik hoop dat dit vandaag ook bij u, in uw denken, rijkdom van kerst heeft vergroot. Dat u in uw hart mag gaan en zegt van, het is genade wat naar ons toe kwam. Maar die genade is wel zo groot, dat ik nu al zekerheid mag hebben in mijn hart. Dat ik verzekerd mag komen tot God. Dat ik rotsvast vertrouwen, dat ik gerust tot God mag gaan. Peito. Rust. Vertrouwen. Dat ik geaccepteerd ben in de geliefde. Ik kan me geen mooiere boodschap voorstellen. Dan wil ik eindigen met deze versen. En Hij, de God van de vrede. Dat is kerst. Heilige u, geheel en al. Daar is hij mee bezig. Uw geest, uw ziel, uw lichaam mogen bij de komst van onze Heer blijken in alles onberispelijk bewaard te zijn. En dan vers 24. Die u roept, is getrouw. Hij zal het ook doen. Hij is getrouw. Hij zal het doen. Vader, dank u. Dank u dat wij als kinderen van u zo uit die zekerheid mogen leven. Dat wij uitgenodigd zijn. Dat wij uit het duister in het licht geplaatst zijn door geloof alleen. Dat wij geestelijk tot leven zijn gekomen. Dat wij de Bijbel kunnen begrijpen. En dat wij deze woorden ook in ons hart mogen opslaan. En dat wij ook inderdaad zeggen, Heer, help ons. Om zo ook het geloof en de verlossing en wat u kwam doen, Heer Jezus, in uw eerste komst. Om dat verder te begrijpen, zodat wij niet wankelen, Heer. Maar solide staan, vol zekerheid, gerust in ons hart. Dat wij van binnen een volle overtuiging hebben dat wij welkom zijn. Dat we welkom worden geheten. Dank u wel, Heer. Dat u in uw genade niet een klein gedeelte geeft, Heer. U bent niet de God die terughoudend goede gaven geeft. U geeft ze rijkelijk. En u wil ze, als het ware, de sluizen van de hemel waar alle geestelijke zegeningen liggen opgeslagen, wilt u geven. Mogen we die ook ontvangen? Zodat we inderdaad vandaag met opgeheven hoofd naar huis kunnen zeggen, we zijn verzekerd door het bloed van Christus. We hebben die verzekerdheid in ons. Heer, als er hier mensen zijn die twijfelen, Heer, als ze werkelijk van u zijn, als ze u toebehoren door geloof alleen, wilt u hun bemoedigen in hun geest. Als we met mensen spreken deze week die belast zijn onder de zonde en ze kennen de Heer als verlosser, dat we hun ook kunnen bemoedigen met die zekerheid en verzekerdheid, Heer. En als hier mensen zijn die u niet kennen als uw persoonlijke verlosser, die hebben geen zekerheid. Die hebben een andere zekerheid, Heer. Dat na deze dood, of na de dood, er oordeel zal zijn. Dus wil ik bidden dat u ook hun harten verandert. Dat u hen naar uzelf toetrekt. En doet wedergeboren worden. Wij kunnen niemand tot geloof brengen. U alleen. Heer, dit brengen wij zo bij u in de wonderbare naam. Van onze Heer en onze Heiland. Emmanuel. God met ons.